onze enige verwachting staan, de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen. Het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 30 en daarvan de verzen 2, 7 en 8. Psalm 30, de verzen 2, 7 en 8. schriftlezing voor deze paasmorgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord. En wel in Matthäus 27 vanaf vers 57 tot Matthäus 28 vers 10. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, en nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemelen en de aarde gemaakt, en de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, en gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Matthäus 27 vanaf vers 57. En als het avond geworden was, kwam een rijk man van Arimathea met name Jozef, die ook zelf een discipel van Jezus was. En deze kwam tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. Toen beval Pilatus dat hem het lichaam gegeven zou worden. En Jozef, het lichaam nemende, wond hetzelfde in een zuiver fijn lijnwad en legde dat in een nieuw graf, hetwelk hij in een steenrots uitgehouwen had. En een grote steen tegen de deur des grafs gewenteld hebbende, ging hij weg. En al daar was Maria Magdalena en de andere Maria zittende tegenover het graf. En des andere daags nu, welke is na de voorbereiding, vergaderden de overpriesters en de fariseërs tot Pilatus, zeggende: Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider nog een levende gezegd heeft: na 3 dagen zal ik opstaan. Beveel dan dat het graf verzekerd worden tot de 3e dag toe, opdat zijn discipelen misschien niet komen bij nacht en stelen hem en zeggen tot het volk: Hij is opgestaan van de doden. Zo zal de laatste dwaling erger zijn dan de eerste. En Pilatus zeide tot een lieden: Gij hebt een wacht. Gaat heen en verzekert het gelijk gij het verstaat. En zij heen gegaan zijnde, verzekerde het graf met de wacht de steen verzegeld hebbende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten tegen de 1e dag der week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En zie, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk de bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zeide tot de vrouwen: Vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts en zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastelijk heen en zegt zijn discipelen dat hij is opgestaan van de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea. Al daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastiglijk uitgegaan van het graf met vrezen en grote blijdschap liepen zij heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, zie, Jezus is haar ontmoet, zeggende, wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zeide Jezus tot haar, vrees niet, gaat heen. Boodschap mijn broederen, dat zij heen gaan naar Galilea, en al daar zullen zij mij zien. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, op deze paasmorgen zijn wij bijeenvergaderd rondom uw eeuwig blijvend getuigenis. Heren, wat een wonder van uw langmoedigheid en taai geduld, dat gij ons nog bijeen vergaderen wilt. En konnen mocht het zijn, zoals in de schrift is opgetekend, door de mond der waarheid is uitgesproken, gelijk een hen haar kiekens vergadert, alzo hebt gij de uwe vergaderd. O Heere, dat het mag wezen dat wij de toevlucht zouden mogen zoeken onder de schaduw uw vleugelen. Dat wij ook deze dag zouden mogen gedenken als een dag, niet alleen in een historische herinnering, maar dat het mag zijn in een levende herinnering aan die dag waarop gij zijt opgestaan uit de doden, waarop gij uit dat graf zijt uitgebroken, waarop gij uit dat graf der zonde zijt opgestaan. Dat graf dat gij voor uw volk geheiligd hebt, o Heere, de steen kon u niet houden, het graf kon u niet houden, want uw dood was een allesomvattende dood. Het is de dood voor het vlees, de dood voor het vrome vlees, de dood voor alles wat bewegen wil buiten de geest van Christus om, de dood wat alles geloven wil. Het is de dood van alles wat Christus niet is. O Heere, dat we hem mochten kennen, maar veel meer door hem gekend worden. Want dan zal het deze dag Pasen zijn in ons leven. Dan zal het Pasen worden of Pasen mogen worden in de bevestiging, in de onderhouding, in de herinnering, in de gedenking dat Christus is opgestaan en in de vereniging met hem door het geloof. Lieve Heere, gij kunt dat geven deze dag, zelfs aan de wederhorigen. En dat er plaats gemaakt mocht worden voor deze paasvorst, voor deze koning, want hij is de koning der koningen en de Heere der Heren. Er zal geen andere koning zijn die zijn plaats zal kunnen innemen. Er zal geen stedenhouwer zijn die hier op aarde zijn plaats zal kunnen innemen. Want Heere, gij hebt uw geest uitgezonden. En daarin hebt gij betoond en betoont gij dagelijks met uw volk te zijn. O Heere, dat we dan uit het graf der zonde zouden mogen opstaan met hem, in hem en door hem, opdat we in een nieuw godzalig leven zouden mogen wandelen. En zoudt gij daartoe de prediking des woords nog willen aanwenden, hebt ge toch zelf ingesteld, Heere, bevelende, predik het woord, houd aan tijdig en ontijdig, bestraf, wederleg en vermaan. Heere, dat het ook deze dag mag klinken, een dag van het leven in Christus, van de kracht van zijn opstanding, dat hij in ons alle leven zijn gelding zou mogen doen. Want dan weten we het, dat de dood is verslonden tot overwinning. O Heere, dat we niet in ons oude leven zouden blijven voortgaan, maar dat we zouden mogen worden gekruisigd met Christus, met hem begraven, om hem om heerlijk in en door hem op te staan, in een nieuw en godzalig leven. Heere, wat is het toch ontzaglijk, als de mens daarop geen acht slaat op het evangelie van vrije genade. Maar mocht gij met uw geest nog de rijen doorgaan en zielen aanraken tot eeuwig leven, tot levendmaking, tot rechtvaardigmaking, tot heerlijkmaking en heiligmaking, ja, tot volkomen verlossing. Want gij zijt toch alles en in alle, Heere. Als wij u kennen, dan hebben we het leven. Want gij zegt dat hij in mijn geloof zal leven, al ware hij ook gestorven. Zo krachtdadig zijt gij dat gij de doden kunt opwekken uit hun zondegraf. En daar zijt gij nog bezig om dat te doen door woord en geest. O Heere, dat uw woord nog mag uitgaan op alle plaatsen uw heerschappij, tot aan de verste grenzen, dat ze het mogen horen. Degene die nu nog leven van u gescheiden, opdat zij uw heil zouden mogen erkennen. Heere, mocht gij in het bijzonder uw verbondsvolk gedenken, dat ze de kracht van hun opgestane Heere zouden mogen ondervinden, zouden mogen erkennen en zouden mogen belijden, dat zij hem die zij doorstoken hebben, dat zij voor hem zouden mogen nederbuigen in het stof. Heere, dat is ons alle roeping, om voor u in het stof te buigen, want gij zijt zo aanbiddenswaardig. Buiten u is er niemand die aanbiddenswaardig zijt, alleen gij. O Heere, gij verdient het en gij hebt het verdiend bij uzelf, en dat gij de eer des Vaders verhoogd heeft, en dat gij de wereld met God verzoend heeft, dat gij zijt doorgebroken om een eeuwige waardij aan uw verdiensten te geven. Ach, lieve Heere, dat we het eens naar waarde zouden mogen weten te schatten door het geloof, daardoor de liefde is werkende. Mocht gij daartoe de schriften openen, mocht gij daartoe ons hart openen, mocht gij daartoe uw geest uitzenden op alle vlees, opdat we het niet alleen zouden mogen prediken door uw geest, maar ook dat het mag worden verstaan. Ja, dat het mag vallen in een wel toebereide aarde. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, de tekst voor de prediking, die kunt u vinden in het evangelie van Lucas, en daarvan het 23e hoofdstuk, de versen 50 tot 56, waar wij nogmaals over willen nadenken, waar geschreven staat: en zie een man met name Jozef, zijnde een raadsheer, een goed en rechtvaardig man. Deze had niet medebewilligd in hun raad en handel van Arimathea, een stad der Joden, die ook zelf het koninkrijk Gods verwachtte. Deze ging tot Pilatus en begeerde het lichaam van Jezus. En als hij het zelf afgenomen had, wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde het in een graf, in een rots gehouwen, waarin nog nooit iemand gelegd was. En het was de dag der voorbereiding en de Sabbat kwam aan. En ook de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea volgden na en aanschouwden het graf en hoe zijn lichaam gelegd werd. En wedergekeerd zijnde bereiden zij specerijen en zalven en op de Sabbat rusten zij naar het gebod. En geliefde, ook deze dag is een dag van gedenken. Goede Vrijdag was een dag om de dood des Heren te gedenken. En deze dag is een dag om de opstanding van Christus uit het graf te gedenken. Maar hoe zullen we dat gedenken, geliefde? Van nature is dat niet mogelijk. Kunnen we wel verstandelijk gedenken, zoals we de dood van vele soldaten die daar gesneuveld zijn bij de invasie van Europa gedenken, en dat is goed om de doden te gedenken. Maar hoeveel te meer noodzakelijk is het, geliefde, om de dood van Christus te gedenken, niet alleen met het verstand, maar voor in de eerste plaats met het hart, opdat we in zijn dood bevonden mochten worden, in zijn dood begraven zouden worden, in zijn dood gedoopt zouden worden, opdat we ook met hem zouden opstaan. Want Paulus zegt, indien wij met hem gestorven zijn, dan zullen we ook met hem opstaan. Indien. Is dat woordje indien al eens waar geworden in uw leven, geliefde? Is het al eens Goede Vrijdag in uw leven geworden? Want daar komt het maar op aan. Je kan geen Pasen vieren als het nooit Goede Vrijdag geworden is in je leven. Je kan nooit de opstandingsdag van Christus gedenken naar waarheid als hij nooit in dat graf van Christus heeft gelegen. Maar geliefden, het is niet Goede Vrijdag gebleven. Nee. Het is ook Pasen geworden. En daar weten al Gods kinderen bevindelijk van. Naar de mate des geloofs. Goede Vrijdag keert wel steeds terug in het gedenken ervan. Dat hebben we afgelopen vrijdag op Goede Vrijdag gedacht. Niet alleen in onze gedachten, maar veel meer door het geloof. Waarom? Om uit de dood van Christus gesterkt te worden, getroost te worden, dat al onze zonden om Christus wil vergeven zijn. Wij die geloven, in zijn dood gedood zijn, in zijn graf begraven zijn. En als wij die geloven, die altijd in de dood van Christus worden overgegeven, anders zouden we ons verheffen en als bekeerde mensen door het leven gaan, daar hebben we ook vrijdag over gesproken, om altijd in de dood te worden overgegeven, opdat ons sterfelijk lichaam, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam zou geopenbaard worden. Want anders zouden we als bekeerde mensen door het leven gaan, als sprongpouwen met onze veren fladderen. Kijk hier ben ik. Ik ben een man van belang, van gewicht, want ik ben bekeerd, ik ben verlicht, ik ben een vrouw van aanzien, want ik heb het geleerd en ik weet er alles van. Daarom hangt de Heere gewicht aan de klok. Om altijd in die dood te worden overgegeven om Jezus wil. Nee, geliefde, de Heere houdt zich niet over een bekeerd volk. Niet een bekeerd volk in eigen oog, maar een onbekeerd volk in eigen oog. Een ellendig en arm volk dat zo arm is, omdat het gedurig wordt overgegeven in de dood en niet in het leven. Doodbrakende gaan ze over de wereld. Maar juist in die dood, geliefde, daarin wordt het leven tot in eeuwigheid geboren, hernieuwd. Als Johannes op Patmos verkeert, dan mag hij ook opnieuw Pasen beleven. Ja, dat is altijd weer het leven van het leven der genade. Want dan verschijnt Immanuel, de opgestane levensvorst, aan Johannes. En dan valt Johannes als dood voor zijn voeten. Daar heb je het. Om de dood des Heren te gedenken, om altijd te worden overgegeven in de dood, opdat het leven van Jezus in ons sterfelijk lichaam, in ons sterfelijk vlees, zou geopenbaard worden. En daar ligt Johannes plat op de grond, voor vorst Immanuel. En dan legt de Heer Jezus zijn rechterhand op hem. Kennen we dat ook, geliefden? Nou was Johannes een kind van God, een lief kind en knecht des Heren. Levend gemaakt en gerechtvaardigd. Maar dan valt hij weer als dood. Hij valt niet dood, hij valt als dood. Zie je de hernieuwing? En dan komt Gods volk weer als opnieuw in die dood terecht, in dat graf van Christus. Om het weer uit zijn mond te horen, ik leef en gij zult leven. En geliefde, daar heb je de kerk met een hoofdletter. Als onbekende en nochtans bekend, als stervende en ziet wij leven, als getuchtigd en niet gedood. Ja, gedood door de wet aan de wet. En levend gemaakt door Christus. Opdat we onze ziel als een buit zouden uitdragen. Want daar gaat het om. Daar gaat het om. We dragen alle een onsterfelijke ziel rond. Kinderen, heb je er wel eens over nagedacht? Dat je een onsterfelijke ziel hebt voor de eeuwigheid. Een ziel van zoveel gewicht. Ja. Zoek je ziel gered te krijgen, kinderen, bij vorst Immanuel. Een goede vrijdag wordt dus met recht Goede Vrijdag genoemd. Want op die dag is de slechtste mens gedood. Namelijk de oude mensen onder de wet. Ja. Goede Vrijdag, ik heb het ook gezegd, vrijdag, afgelopen vrijdag. De begrafenis van Christus, dat is een dag waarop niet gerouwd behoeft te worden. Nee, dat is een blijde dag. Want dan ging de oude mens in het graf. Daar werden de zonden begraven. En over die dood van Christus mag niet getreurd worden. De Heer Jezus had het gezegd tot de vrouwen die daar weenden om hun lijdende Heer toen hij daar ging met dat kruis naar Golgotha. Toen keerde die zich om. Hij zegt, weent niet over mij, maar over u en over uw kinderen. Je hoeft over mij niet te wenen, zegt de Heer Jezus. Want ik ben geen martelaar, ik ben middelaar. Voel je het verschil? De middelaar Gods en der mensen. Hij ging daar niet voor zichzelf, geliefde. Maar hij ging daar als de lam, als het lamme Gods, als de leeuw van Juda's stam. Trad hij daar in de bres. Voor een doodverslagen zielen. Door schuld getroffen en verslagen. Is die daar in de bres getreden. Ik voor u, daar gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Dus over die dood van Christus mag niet getreurd worden, daar mag niet gerouwd over worden. Dan mag je alleen aan gedenken tot versterking, tot troost, wel met tranen van blijdschap en vreugde. Ja, ja. Als dat nou werkelijk waar wordt, dat Christus is tussen beiden getreden, tussen een rechtvaardig God en een verloren ziel, persoonlijk in de toepassing. Ja, dan breekt het hart aan duizend stukken. Ik voor u. En dan ga je wenen, net als Petrus, die naar buiten ging, wenende, omdat zijn Heere was tussengetreden, als opnieuw in die zaal van Caiaphas tussengetreden. En toen maakte Petrus weer als opnieuw een zalige helvaart. Ja hoor, een zalige helvaart. Dus na Pasen, dan wordt het weer Goede Vrijdag in de herinnering. Hè? Ja, ik ken Pasen niet preken zonder Goede Vrijdag. En ik ken Goede Vrijdag niet preken zonder Pasen, dat is onmogelijk. En dus het is goed dat we daar nog eens nader over nadenken. Die overgang, hè, van het graf naar de opstanding van alle leven. En in de bevestiging van hetgeen Christus voor ons gedaan heeft, zijn leven afgelegd heeft, maar ook hetgeen wij in Christus zijn, hè, door zijn dood. Rechtvaardig, heilig, godzalig, ten spijt van de zonden die ons kunnen overspoelen, zijn wij die geloven door de dood van Christus toch bevrijd van de heersende macht en van de heersende kracht der zonde, ook van de kracht van het ongeloof. Gods volk zit veel verstrikt in het ongeloof, maar de kracht ervan is gebroken. Die is ook in het graf van Christus begraven. Het ongeloof is in het graf van Christus begraven. We zijn door de dood van Christus bevrijd van de heersende kracht der zonde. Hè? Want dat maakt toch de enige troost uit. En wat is uw enige troost bij den leven en sterven? Dat ik niet meer van mezelf ben. En dat ik bevrijd ben van de heersende kracht, hè, van de duivel. Hè, want dat is een heersende macht. Daar is Gods volk van bevrijd. En zelfs van het bestaan ervan in Gods ogen. Nog een stapje verder. Want God ziet geen zonde meer in zijn Jacob en geen overtreding meer in zijn Israël. Hoe komt dat? We kunnen toch alleen maar zondigen. Maar Gods volk is bekleed met de mantel der gerechtigheid van Christus. En God ziet alleen op die mantel en niet wat erachter is. Ja, dat kan er. Als Gods volk is daar, dat als je daar is, door het geloof mag bij leven, dat zou je bewaren van veel zonde. En dan wordt op Goede Vrijdag, dat wordt op Goede Vrijdag bevestigd, daar mogen Gods kinderen uit leven. Maar oh, wat leven we toch dikwijls onder de maat, hè? In een ongestalte, in ongeloof, alsof het offer van Christus niet genoegzaam is. Hè, dan moeten ze zeggen, in onze dagen, er moet nog wat bijkomen, er moet nog wat heiligheidsstreven bijkomen, je best doen en noem al die werkheilige standen maar op. Maar geliefde, Gods volk moet niks meer. Nee. God duldt geen bijkomende zucht en geen toegevoegde traan naast het offer van Christus. Nee. De dood van Christus roept de dood uit over alle zelfheiliging. De dood van Christus roept de dood uit over alle liefde buiten de liefde van Christus. En de dood van Christus roept de dood uit over alle doden die niet in de dood van Christus gedood zijn. En als Jozef van Arimathea het lichaam van Jezus afgenomen had, dan wond hij dat in een fijn lijnwaad en legde dat in het graf, in een rots gehouden, waarin nog nooit iemand gelegd was. En in Johannes 19... lezen wij, en Nicodemus kwam ook, die des nachts tot Jezus gekomen was. Kijk, was ook zo'n verborgen discipel. Jozef van Arimathea was verborgen, lid van het Sanhedrin, maar hij had niet mede bewilligd in hun raad. Nicodemus ook niet. Het waren twee verborgen discipelen van Christus. Ze behoorden niet tot de apostelen, maar het waren toch discipelen van Christus. Maar nou maakt God ze openbaar. Maar komt altijd openbaar, hoor. Komt altijd openbaar. Gods volk, ik heb geen stiekeme bekeringen. Kom altijd openbaar. Petrus wou zich ook verborgen houden in die zaal van Caiaphas. Hij denkt even lekker handen warmen. En toen maakte de wereld hem openbaar. Toen zegt die dienstmaagd, gij zijt toch ook een van hen? Nee, zegt Petrus. Nou. Ik ken de mens niet. Maar de wereld maakt je openbaar. Anders doet de duivel het wel. Dus als je verborgen wilt blijven, geliefde, dat helpt niet, want God maakt zijn werk openbaar. En Nicodemus kwam ook brengende een mengsel van mirre en aloë, omtrent 100 ponden gewichts. En zij namen dan het lichaam van Jezus en bonden dat in linnen doeken met specerijen, gelijk de Joden de gewoonte hebben van begraven. En er was een plaats waar hij gekruisigd was, een hof. En in die hof een nieuw graf, in welk nog nooit iemand gelegd was geweest. En Jezus is begraven naar de gewoonte der Joden, geliefde. Maar hij werd in een, want het was daar in het Midden-Oosten. Ja, dat is gewoon een natuurlijk ding. Ja, is niet natuurlijk eigenlijk, hoor, want de mens is niet geschapen om te sterven, maar om te leven. Het is onnatuurlijk, die dood. Dat is onnatuurlijk. Nou spreek ik vanuit de staat der rechtheid. De dood is in de wereld gekomen door onze zonde. Een zonde, dat is onnatuurlijk. Als je daaraan gewend raakt. Ja, een natuurlijk mens is eraan gewend. Dat is zijn natuur om te zondigen. Maar onze natuur in het paradijs was om niet te zondigen. Dat was onze natuur. Maar nou staat het hier, de gewoonte van de Joden was om zo'n lichaam te zalven met specerijen, aloë en myrrhe. Omdat het een lijk dat ging snel over tot ontbinding. Maar hij werd in de graf gelegd, de Heer Jezus werd in de graf gelegd waar nog nooit iemand gelegd was. Waarom? Waarom is Christus in een graf gelegd waarvan algemeen bekend was dat daarin nog nooit iemand gelegen had? En dat is, geliefde, opdat nooit iemand zou kunnen beweren dat iemand anders dan de Heer Jezus, dan Christus zelf uit de dood is opgestaan. Want anders zouden ze kunnen zeggen, ja, maar daar is ooit iemand anders in gelegd geworden. En die nu uit het graf is opgestaan, dat kan net zo goed die andere man wezen. Nee, daarom moest dat een nieuw graf zijn, waarin nog nooit iemand gelegen had. Dus dat nieuwe graf, geliefde, dat was naar de raad Gods. Opdat de schriften zouden vervuld moeten worden. Hè? Gelijk Jesaja gesproken heeft. En men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld. En hij is bij de rijken in zijn dood geweest. Omdat hij geen onrecht gedaan heeft. En geen bedrog in zijn mond gevonden is geworden. Zijn graf bij de goddelozen gesteld. U zegt, ja, Jozef van Arimathea was toch een kind van God. Ja, maar dat betekent het niet. Zijn graf bij de goddelozen gesteld, dat wil zeggen dat hij tussen de misdadigers is gekruisigd geworden. Dat betekent dat. En in het hof, want die hof die van Jozef van Arimathea was vlakbij Golgotha. Dat was er maar een steenworp afstand van. Zijn graf bij de goddelozen gesteld. Dus dat graf, dat is vlakbij die plaats der kruisiging, was dat graf in die hof te vinden. En in het hof van de rijke Jozef van Arimathea is de Heer Jezus begraven geworden. Dat was reeds lang geprofeteerd. Hij is bij de rijken in zijn dood geweest. En geliefden, er is met Goede Vrijdag niets vreemds gebeurd. De dood van Christus was al voorzegd door de profeten. Was al voorzegd. En ook zijn begrafenis was voorzegd. En de manier waarop was voorzegd. Het was God van eeuwigheid al bekend. Geliefde, ik heb u gezegd, Golgotha, dat was de plaatse des gerichts. Dat was de gerichte Gods. Ja. Het was God van eeuwigheid al bekend en in zijn raad besloten met vrijwillige instemming van de Zoon, die zich gewillig naar deze aarde heeft laten zenden om de wil des Vaders te doen en alle gerechtigheid te vervullen. Maar Goede Vrijdag is voor Gods volk steeds weer een wonder van vrije genade. De vervulde profetie omtrent de dood van Christus, dat kan niet door het verstand bevat worden, laat staan klein krijgen. De dood van Christus, dat is wel zo. Die dood is zo powerful. Daar leven Gods kinderen. Al waar de arende, al waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Nou, Jozef van Arimathea, dat was zo'n arend. Want dat leven, geliefde, dat leven in onverderfelijkheid, dat wordt in het graf van Christus geboren. Bij dat dode lichaam. Jozef van Arimathea, die begeerde het lichaam van Christus. Hij begeerde het beste aas. Als arend van Christus begeerde die beste aas wat te verkrijgen was. Hè. Daar eten Gods kinderen van. Als het avondmaal mag zijn, of door de geest van Christus, hij kan ook een tafel toebereiden in de woestijn. En als je daar niks van krijgt, geliefde. Het is niet altijd bij Gods volk. Dan ga ik op tot Gods altaar. Hè? Dan ga ik op tot Gods huis. Kom, ga met ons en doe als wij. Ja. Nou, dat moet je eens in de moestijn zeggen. Kom, ga met ons en doe als wij. We zullen er weinigen u volgen. In Jeruzalem, ja. Simon van Cyrene, die wilde ook wel eens feest vieren in Jeruzalem. Hè? Hij wilde ook wel eens opgaan naar Gods altaar. Hè? Om een beetje te offeren. Een beetje zelfheiliging. Hè? Maar toen werd hij onder het kruis, toen werd hij gedwongen om het kruis van Christus op te nemen. Buiten de legerplaats. Hè? Ja. Ja, er zijn niet veel volgelingen, geliefden, maar toch zal het een schare zijn die niemand tellen kan. Hè? Door de eeuwen heen, samen vergaderd bij dat dode lichaam. Als de Heer Jezus zal wederkomen, dan zal hij ze nog een keer vergaderen. En dan allemaal bij elkaar vergaderen, als een rechterhand. En dan zal blijken dat het een schare is die niemand tellen kan. Hè? Hoewel in de tijdsopenbaring schijnt het ook zelfs in onze dagen een hutje in de komkommer of is overgebleven. Daarom spreekt een apostel van het kleine kuddeke van Christus. Hè? Het is uw vaders welbehagen, jullie dit koninkrijk te geven, ook in Jozef van Arimathea. Want hij verwachtte dat koninkrijk, stond er. En staat erin geschreven. Hij verwachtte dat koninkrijk. Dus dat was geen noodlot. Jozef van Arimathea heeft niet gezegd, nou is alles afgelopen. Nou hebben we Christus begraven. Nou is het een verloren zaak. Nee, hij verwachtte het koninkrijk, staat er. En dus dat de begrafenis van Christus, dat staat in het kader bij Jozef van Arimathea in de verwachting van het koninkrijk der hemelen. Dus Goede Vrijdag was voor Jozef van Arimathea slechts van tijdelijke aard. Niet in de herinnering ervan, maar wel in de begrafenis van zijn oude mens. De dood van Christus, in de dood van Christus gedoopt worden, geliefde, dat is een eenmalige zaak. En dat geschiet ineens en voor altijd, maar altijd te worden overgegeven in de dood van Christus, dat is geen herhaling van de doop in de dood van Christus, maar tot een bepaling dat wij in de dood van Christus gedoopt zijn. Zo spreekt het geloof. Het geloof spreekt niet van worden, maar van zijn. Er staat in de Statenvertaling dood aan uw leden die op aarde zijn, maar er staat in de grondtaal, gij hebt ze gedood. Ja, dat had een man als Kolbrugge. Ik had een man zoals Kolbrugge, die had eigenlijk een herziene Statenvertaling moeten schrijven. Die had het met recht gekund bij God vandaan. Wat ze er nou van gemaakt hebben, dat is een grote spotbende. Maar in de dood van Christus gedood worden, dat is een eenmalige zaak. En daarom is het Goede Vrijdag geweest. Hè? Goede Vrijdag geweest. Ik kom altijd weer terug in de herinneringen van, want we moeten, Luther zegt, ik moet het altijd weer horen. Ik moet het altijd weer opnieuw horen. En dan bedoelde hij dat horen door het geloof. Ik moet het altijd weer opnieuw horen. Moet er altijd weer opnieuw bij bepaald worden. We moeten er altijd weer opnieuw ingeleid worden. Want de dood van Christus, geliefde, dat is de beste dood die men maar bedenken kan. Op Goede Vrijdag is onze oude mens gedood, namelijk van degene die geloven. Nou, u zegt, als onze oude mens dan gedood is in de dood van Christus, waarom spreekt Paulus dan in Galaten 2 vers 19 dat hij zelf gedood is? Ik ben door de wet der wet gestorven. Daar spreekt Paulus van een persoonlijke dood. Wel, geliefde, de wetsdood, dat is een gevolg van de dood van Christus. Het kan niet zo zijn dat als we geloven dat we met Christus gestorven zijn, dat we dan dezelfde blijven. Dat bestaat niet. Nee, want als het gevolg van de dood van Christus worden Gods kinderen toegebracht in de tijd. De dood van Christus is zo krachtdadig, geliefde, dat Gods kinderen worden toegebracht in de tijd en dat ze door die wetsdood worden heengetrokken. En dat gaat bevindelijk zoals Paulus ervan spreekt in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven. Ja. Kijk, tegenwoordig leren er velen dat je moet aannemen dat Christus voor je gestorven is. En wij met hem maar geliefden, als dat een aannemen is buiten hetgeen Paulus schrijft in Galaten 2 vers 19. Ik ben door de wet der wet gestorven, dan neem je Christus aan als een oude mens en dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Ik ben door de wet der wet gestorven opdat ik Goden leven zou, opdat ik Goden levend gemaakt zou worden. Dus dat is de weg. Er is geen andere weg. En degene die dat buiten het graf van Christus omleren, dat is een brutale, een buitengewoon brutale aanmatiging. Die de dwaze maagden ook praktiseerden. En de dwaze bouwers. Een aannemen buiten de schenking om. Dat is een aannemen buiten de schenking om. Kijk, ik ken hier een portemonnee op de kansel leggen. Maar dan heb je hem nog niet. Dan heb je hem toch nog niet. Kun je hem dan zelf eigenhandig pakken? Die moet je geschonken worden. Dan is er sprake van een aanneming. En als de schenking plaatsvindt, geliefde, dan kan Gods volk niet meer weigeren. Tegenwoordig zeggen ze, ja, je kan God wederstaan, hoor. Je kan God wederstaan, hè? Dat je in ongeloof blijft. Ken dat? Is de dood van Christus zo machteloos en is Christus zo machteloos dat hij tegenwoordig ook Christus tot een bedelaar maakt. Maar geliefde, dat is niet de Christus der schriften. Nee. Hij nodigt wel. Maar met de nodiging is ook de schenking begrepen. Want anders ben je nog nooit recht genodigd. O alle gij dorstige, kom tot de wateren. Nou, als je nou waarlijk, waarachtig een dorstige bent, dat is een verloren ziel, dan kun je die nodiging niet wederstaan. Want wij leren irresistible grace, dat is onwederstandelijke genade. Dat kun je niet tegenhouden. Als God in je leven komt, kun je dat niet tegenhouden. Proberen mensen wel aanvankelijk. Maar wat zegt de psalmist? Ik ben overmocht, gij zijt me te sterk geworden. Zie je? Daar heb je de leeuwtje er staan. Die is altijd sterker. Als wat ook. Hè? Als de Heere komt in je leven. Als de Heere in Christus komt in je leven. Dan is er geen ene vezel in je lichaam die dat tegen kan houden. Nee. Gelukkig, hè. Gelukkig. Ja. Want hij is uit het graf opgestaan. En hij is de overwinnaar der wereld. Hè? Alle vlees is hem onderworpen. Dus geliefde, de wetsdood, dat is een gevolg van de dood van Christus, onwederstandelijk gevolg. En uit kracht van de dood van Christus volgt de toepassing in de tijd. En dat wij de oude mens, de oude mens sterven, door de wet der wet sterven, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardiging, een iegelijk die gelooft. Dus met een bloot geloof zonder inhoud kom je dus bedrogen uit. Dat moet een grond hebben. Het geloof wordt altijd geboren in de dood van Christus. Als die opgestane levensvorst gaat spreken in je dood, dan word je wedergeboren op zijn spreken. God spreekt zijn volk in Christus levend. Een geliefde wijkt daar nou nooit van af. Wijkt daar nou nooit van af. Zelfs na ontvangen genade, zegt de psalmist, uw toezeggingen, uw beloften in de toepassing hebben me levend gemaakt. Daar heb je het. Toen de Heer Jezus op Patmos, toen die opgestane levensvorst op Patmos tot Johannes ging spreken, lag hij niet alleen zijn rechterhand op hem, toen begon hij op te spreken. Zie, ik ben dood geweest. En ik ben levend. Ik ben weder levend geworden. En ik heb de sleutels der hel en des doods. En dat is tot levendmaking van een verloren ziel ook in de leven der genade, hè, dat is tot herleving. Dus uit de kracht van de dood van Christus volgt de toepassing in de tijd. En daarin gaat de schenking aan de aanneming vooraf. Want niemand kan iets aannemen tenzij het hem uit de hemel geschonken wordt. En dat is de goddelijke orde. Hè? De rechtvaardig, God rechtvaardigt en de ziel gelooft. Dat is de goddelijke orde. Want anders zou de mens de eerste zijn met zijn geloof. Geloof je dat? Geloof je dat? God is altijd de eerste. In de levendmaking, in de rechtvaardigmaking en ook in de onderhouding van het nieuwe leven. God is ook altijd de eerste in de gemeenschap. Dan legt die bruid op de bed van zorgeloosheid. Ze zegt, ik kan de deur niet meer open doen. Want ik heb mijn rok uitgetogen, zegt ze, de bruid in het hooglied. Zie je? Christus is altijd de eerste. En God rechtvaardigt de ziel en de ziel gelooft. Nee, dat is de orde. En die het andersom leren, die gaan gelijk op met Rome. Ja, we zullen er eerst eens van zingen. En wel van de 86e psalm, psalm 86, de versen 7 en 9. Psalm 86, de versen 7 en 9. Christus, de rechtvaardiging. Hij is gestorven om onze zonde, hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Maar het geloof gerechtvaardigt niet, het is God die de goddeloze rechtvaardigt door het geloof. En God is de handelende partij en niet het geloof. De grond is al gelegd, de oorzaak dat Gods kinderen worden toegebracht en gerechtvaardigd in de tijd, daarvan vinden we de oorzaak in de dood en in de opstanding van Christus. De dood en de opstanding van Christus zijn zo krachtig dat Gods kinderen erdoor worden toegebracht in de tijd. Dat kan niet uitblijven. Er zal geen klauw achterblijven, zegt de Heer. Die hij daartoe van eeuwigheid hebt uitverkoren, die zullen zeker worden toegebracht in de tijd. Het geloof is ook een vrucht van de verkiezing. En de dood en de opstanding van Christus, geliefde, eisen dat de goddelozen waarvoor Christus gestorven is, levend gemaakt en gerechtvaardigd worden in de tijd. En zo krachtdadig verdienstelijk en zo krachtdadig effectief is de dood en de opstanding van Christus voor de zijnen. En als Christus zegt, ik leef en gij zult leven, dan waarborgt hij met zijn dood het leven tot in eeuwigheid. En de dood van Christus garandeert het eeuwige leven voor degenen die van Christus zijn. De dood van Christus is een eeuwigdurende garantie voor de vergeving van der zonde die de kerk deelachtig is door de toerekening van de gerechtigheid van Christus. Kijk, Gods volk gelooft niet alleen de vergeving der zonde. Ze is de vergeving der zonde ook deelachtig, persoonlijk deelachtig door de dood van Christus. En dat weten zij ook in de toepassing der zaak. En dat betreft niet alleen de vergeving der zonde, maar ook het eeuwige leven en het kindschap Gods. En voor de zulke geliefden, daar is het Goede Vrijdag voor geweest. En voor de zulke is het nu weer Pasen geworden. Een koning mocht het zijn in de bevestiging ervan. Want Gods kinderen zijn uitverkoren om de dood van Christus te gedenken. Dat is een privilege voor Gods volk. Maar ook om zijn dood te verkondigen. Daarvan te getuigen. Niet alleen van zijn dood, maar bovenal van zijn opstanding. De opstanding van Christus is de garantie dat het leven in Christus eeuwigdurend is. Niet aan bederf onderhevig is. En Gods volk leeft uit de opstandingsdag van Christus, ook de gelovigen in het Oude Testament, want ze hebben Christus van verre gezien en omhelsd door het geloof. De belofte niet verkregen hebbende, Abraham was dat zaad al beloofd, dat koninklijke zaad. Maar hij heeft het niet meegemaakt in de tijd dat Christus in Bethlehem geboren werd. De belofte, dat betekent dat de belofte niet verkregen hebben. Maar hij heeft wel de zaak verkregen door het geloof. En door het geloof in hem en uit de liefde tot hem gaan Jozef en Nicodemus het lichaam van de Heer Jezus begraven. Niet aanstonds, maar gebalsemd naar de wijze der Joden. En dat was niet uit ongeloof, geliefde, omdat ze bang waren dat het lichaam van Christus zou vergaan. Maar dat was door het geloof tot eer van hem die zij zo uitnemend lief hadden. Ja. Jozef van Arimathea en Nicodemus die gaan de Heer Jezus de laatste eer bewijzen. Mis. Ze beginnen hem te eren. Ze beginnen en ze begonnen vrolijk te zijn. Ja. Dus daar in dat nieuwe graf werd het lichaam van Jezus gelegd. Een graf in de rotsen uitgehouwen. Daarin werd het lichaam gelegd terwijl de vrouwen die met hem gekomen waren uit Galilea en in hem geloofden toekeken in aanbidding hoe het lichaam van Christus in het graf gelegd werd. En geliefde, op de begrafenis van Christus heeft niemand een woord gesproken. Niemand zei iets. Er werd geen lijkrede gehouden, geen begrafenisspreek gehouden, werd niet gehoord. Waarom niet? Elk woord dat daar zou worden gesproken, dat zou aan de verdienstelijke dood van Christus alleen maar tekort gedaan hebben. De dood en de begrafenis van Christus was een preek op zichzelf. En niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. De begrafenis van Christus was niet kerkelijk geregeld. En dat is een mysterie, tenminste, voor het ongeloof. Tot de dood van Christus is ambtelijk besloten, maar tot zijn begrafenis niet. En daarin wordt Gods liefde tot wereldlingen geopenbaard. Al zo lief heb God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft. Gevonnist heeft. Gedood heeft. Opdat een iegelen die in hem geloven niet verloren zou gaan, maar het eeuwige leven zou hebben. Ja. Mijn geliefde, die dood van Christus, die is zo krachtdadig en zo, dat leert Gods volk kennen. Zo leren ze zich kennen. Die is zo krachtdadig voor wereldlingen. Om als een wereldling de liefde van God te smaken. Daar is geen hart tegen opgewassen. Nee. We hadden alles breken van binnen. En tot de begrafenis van Christus, geliefde, is niet ambtelijk besloten. Maar de begrafenis van Christus was wel naar de schriften. Paulus schrijft aan de Korintiërs. Want ik heb u lieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de schriften, zegt hij. En dat hij is begraven en dat hij is opgewekt ten derde dagen, naar de schriften. Dat was reeds geprofeteerd. Nou, dan zit hier misschien iemand die zegt, was Jozef van Arimathea dan wel bevoegd om Christus te begraven? Dat is een wezenlijke vraag. Maar voor ik die vraag wil beantwoorden, stel ik eerst een andere. Waren de Joden wel bevoegd om Christus te kruisigen? Zijn wij wel bevoegd om te zondigen? Immers nee. Maar dat Christus gekruisigd werd en is geworden, dat was wel naar de raad en de wil Gods geschied. Het is ook Christus naar de raad en de wil Gods is die begraven geworden. Maar er is wel een ontzaglijk verschil. Ontzaglijk verschil. Jozef van Arimathea en Nicodemus mochten Christus begraven in Gods gunst en tot heil van hun onsterfelijke ziel. Terwijl de Joden Christus gekruisigd hebben tot hun eigen verderf. En ze hebben het uitgeroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. Dus nu komen we tot de beantwoording van de vraag of Jozef van Arimathea bevoegd was om Christus te begraven. Hij was wel een lid van de kerkenraad. En een bedekte discipel van Jezus, doch hij behoorde niet tot de apostelen. Maar Jozef heeft Jezus dus niet als ambtsdrager begraven, maar als discipel. Want daartoe, om Christus te begraven, had hij geen enkel kerkelijk mandaat. Nee. Er was niks geregeld. En Jozef heeft het lichaam van Jezus begraven krachtens het ambt alle gelovigen. En dat heeft ons veel te zeggen, geliefden. Want heel die kerkelijke democratie, die democratische kerkvorm in onze dagen, die strijdt met de leer des geloofs. Ja. Want het geloof rekent niet met getallen. Nee. De meeste stemmen gelden, daar weet het geloof niet van. Daar weet het geloof niet van. Het geloof rekent met de wil van God. Niet met de haalbaarheid van Gods gebod. Nee. Maar met de absoluutheid van Gods gebod. Dat de kerk getalsmatig geregeerd wordt, dat is niet uit het geloof, niet naar de wil van God. En niet naar de schrift. Als het louter Het democratische getal moet uitmaken wie er in het ambt bevestigd moet worden,
dan is dat pure afgoderij. Zo heeft de Heere Christus dat niet geleerd. Als de afgestudeerde geleerdheid de orde in de kerk moet uitmaken, dan is dat pure afgoderij. Gods woord leert genade, roeping en geestelijke bekwaamheid als voorwaarde tot het ambt van leraar, ouderling en diaken. En niet op grond van een democratische kerkverkiezing. Kijk, kerkelijke democratie is van God niet en daarom zijn de kerken tot verwoesting overgegeven. Scheuring op scheuring. Ja. Omdat het getal regeert. En de roeping, het geloof en de bekwaammaking worden er stilzwijgend bijgestolen. Dat is democratie. Mijn geliefde, als het geloof moet plaatsmaken voor het getal, en als de wil van God wordt ingewisseld door de kerkelijke democratie, dan is daar het onherroepelijke gevolg van dat God de kandelaar uit die plaatsen zal wegnemen. En je ziet die ontwikkeling gebeuren, of zie je het niet? En geliefde, dat is geen zeldzaamheid meer in onze dagen. Want ik heb u al Goede Vrijdag gezegd dat bericht van die kerkelijke gemeente in Geldermalsen, die oud-gereformeerde gemeente, met 900 zielen, één ouderling, dat is geen zeldzaamheid in onze dagen, dat heerst. Misschien niet die ene ouderling. Maar die ouderling zegt, ja, het leeft hier niet in de gemeente om een leraar te beroepen. Het leeft niet. Het leeft niet in de gemeente om heiligavondmaal te houden. Het leeft niet. Maar dat is geen zeldzaamheid in onze dagen, want als het wel gebeurt, dan leeft het net zo min. Dat is een zeldzaamheid, als het mag leven. Als daar een gemeente van Christus gevonden wordt met levende leden, waar het geestelijke leven functioneert naar de wil van God, naar de schriften. Dat is een zeldzaamheid. Dat is een zeldzaamheid. En daar kun je natuurlijk over discussiëren, maar dat helpt niet. Dat telt ook niet. Want het leven komt in onverderfelijkheid openbaar. Daar heb je het. God brengt die discipelen openbaar. Dat kan niet verborgen blijven. Dus er komt openbaar. Kijk, in onze dagen kun je op elke hoek van de straat een kerk vinden. Maar de kandelaar, geliefde, de kandelaar van Christus, de kandelaar van Gods volk, want dat is eigenlijk de kandelaar. Als God de kandelaar wegneemt, wat neemt hij dan weg? Dan neemt hij Gods volk eruit. En dan hou je een dode zee over. Geen vis in te vinden. De kandelaar moet u met een lampje zoeken. En de kandelaar, dat was ook uit de toenmalige kerk bijkans weggenomen. En zeker toen Christus daaruit verdreven is, buiten de lege plaats gedreven is, op Golgotha's kruisheuvel gekruisigd is geworden. Want toen was er geen kerkraad die zich bekommerde over de begrafenis van Jezus. Jozef van Arimathea was slechts een eenvoudige discipel van Christus en hij was uitverkoren om het lichaam van Jezus te begraven met Nicodemus. Hè? Nicodemus die ook een discipel van de Heer Jezus geworden is. En beide hadden niet bewilligd in de raadslag der Joden. Ken ook niet, hè? Ken ook niet. En bij de begrafenis van Christus waren dus slechts twee discipelen aanwezig. Plus een groepje eenvoudige gelovige vrouwen. Niet veel. Het was geen massale begrafenis. Nee. Maar geliefde, de begrafenis van Christus behoorde voluit tot het laatste trap van zijn vernedering. Ja. En zo diep heeft Christus zich willen vernederen, dat hij geen koninklijke begrafenis wilde hebben. Zelfs geen kerkelijke begrafenis wilde hebben. Zelfs geen ordelijk burgerlijke begrafenis wilde hebben. Maar een ja, je zou haast zeggen een privébegrafenis waarbij niemand aanwezig was dan alleen een handjevol niet beduidende geloven. Dat was de begrafenis van Christus. Maar God heeft er wel voor gezorgd, geliefde, dat die dood en de begrafenis van Christus herdacht geworden zou door het geloof in de tijd, door een schade die niemand tellen kan. Daar kan van geen begrafenis gezegd worden. Nee. Maar er was in die, toen het gebeurde, was er zo weinig belangstelling voor de begrafenis van Jezus, dat hier de vraag gerechtvaardigd is wat al die hoogambtelijke kerken zich verbeelden. Als er zo weinig belangstelling is voor de dood en de begrafenis van Christus. Wat al die hoogkerkelijke ambtsdragers zich verbeelden. Die waren er ook niet bij. Die waren er ook niet bij. Het dienende ambt van Christus wordt in de kerken allerwegen gemist. Het is weer hiërarchisch geworden. Vanwege allerhande kerkpolitiek en kerkelijke democratie. Herders die zichzelf wijden, maar bij de begrafenis van Christus verstek laten gaan. Omdat zij zo nodig hun kerkelijke landerijen moeten bezien, hun kerkelijke ossen moeten bewonderen, het druk hebben met huwelijken, ambtsdragers in zegenen, waar God niet vanaf weet. U zegt, u noemt het wel heel negatief. Ja, maar het is niet anders, mensen. Het is gewoon niet anders. Het zijn de feiten. En dan heb de Heer heeft dat ook voorzegd. Waar zijn die leraars die vanuit de praktijk der bevinding en op grond van de schrift de dode Heren verkondigen en de arme schapen Christi wijden en voor de welstand van de schapen instaan en die voorgaan met leren leven? Het is tegenwoordig in onze dagen, ze zeggen het, maar ze doen het niet. Daar heb je het. Hooggeestelijke taal. Van der Staaij zegt het, de waarheid moet gezegd kunnen worden. En hij gaat daar koud daarop, gaat hij in een kerk, in Gods huis, gaat hij daar een politieke reden staan houden, dat kiezen tussen kwade gerechtvaardigd is. Nou, als je met zulke bastaarden, met zulke bastaardreligie, de eeuwigheid wil aandoen, geliefde, dan zou je dodelijk bedrogen uitkomen. Dat is wat pretendeert een mens om boven de dood van Christus uit te groeien, om boven de wet Gods te gaan staan en de brutaliteit ter hand nemen om te kiezen tussen kwaden. Alsof God niet bestaat. Ja, ze zeggen dat is niet meer haalbaar in onze dagen. Wat heeft dat ermee te maken? Wat heeft dat ermee te maken? Ze hebben de Christus der Schriften gekruisigd. Hij is gestorven en begraven. En al die bewegingen en al die pretenties, daar roept de dood van Christus de dood over uit. Maar Jozef en Nicodemus, die worden meer gepreekt dan ingeleefd. Maar die bedekte discipelen van Christus, die kwamen bij de dood en de begrafenis van Jezus openbaar. Omdat zij als arenden bij dat dode lichaam vergaderd werden om de dood des Heren te gedenken. En met hem in het graf gegaan. Ze zijn met hem in het graf gegaan. Ja. En daartoe is ook het sacrament van het heilig avondmaal ingesteld, geliefde. Maar er wordt geen sacrament zo ontheiligd als het heilig avondmaal. Ik heb het bij de levende lijven meegemaakt. Er was eens die oude vrouw voor wij. Die oude, die godzalige vrouw voor de wei in Oude Water. Die zat er in zo'n lichte gemeente. En er was weer avondmaal. En de Heere kwam met kracht over in haar hart. Zijt heilig, want ik ben heilig. Toen moest die vrouw blijven zitten en heel de gemeente ging aan. Bijna heel de gemeente ging aan. Kijk, de sacramenten kunnen bediend worden. En in alles denk je, nou, dat is toch allemaal keurig. Hè? Maar die godzalige vrouw, die dat kind van God,
moest blijven zitten. Want de Heere zei, zijt heilig, want ik ben heilig. Dat avondmaal, dat werd grotelijks onteerd door de geverfde Izebels die maar aanschreden. De tucht is weg in onze dagen. De dominees die het avondmaal bedienen hebben er veelal geen kennis aan. En die hebben niet de bekwaamheid om de geesten te beproeven of ze uit God zijn. Een Gods volk heb hier een gericht. En als het voor je vestje blijft hangen, moeder, dan kun je er niet in mee. Want de Heere die zegt, ik zal mijn verborgenheden aan mijn knechten openbaren. En dat is weg in onze dagen, geliefden. Waar is dat gedenken van de dood van Christus? En ik vrees dat er bij doorsnee avondmaalgangers geen Jozef en geen Nicodemussen bijkans meer aanwezig zijn. Er zijn er nog hoor. Er zijn er nog hoor. Ik ga niet generaliseren. Maar het is bijkans alles buitenkant en kunst ligt op een enkele uitzondering na. Maar het is voorzegd hè. De Heer Jezus heeft gezegd, zal ik nog geloof vinden op de aarde als ik weder zal komen? Zal ik nog geloof vinden, zegt hij. U zegt, dus het is alles een verloren zaak. Nee. Want Christus is uit dat graf opgestaan. En hij leeft om eeuwig te leven met de zijnen, om die bruiloft des lams aan te vangen, om de zijnen te vergaderen van alle windstreken van de aarde. En dat zal een overwinningsdag zijn, geliefde. Een gat die is, een gat de kerk, aangaande gat. Een bende zal hem aanvallen, maar hij zal er aanvallen in het einde. Het einde zal het begin verklaren. Het einde zal alles verklaren. Op de dag van de wederkomst van Christus, hè, de godsdienst die kan juichen, hè, kan feest vieren, kan er gedenkdagen vieren. Het zal zijn als in de dagen van Noach. En geliefde, dat moet een ontzaglijke waarschuwing voor je zijn. Dat moet een ontzaglijke waarschuwing. Dat is ook een ontzaglijke waarschuwing. Voor ons allen. Hoe staan we er nou voor? Hoe staan we nou in het leven? Wat is onze relatie tot God? Zijn we het eigendom van Christus geworden? Is het al Goede Vrijdag en Paas in je leven geworden? Zijn we door een waarachtig zielzaligmakend geloof verbonden met die hemelse bruidegom? Dan kijk je toch uit naar de dag van je bruiloft, of niet? He? Als het beste naar boven is, dan heb je toch geen leven meer. Als het beste naar boven is. Heren, wanneer komt die dag dat ik eeuwig bij u mag wezen en zien uw aangezicht geprezen? En dan verlang je toch naar de bruiloft. Dan verlang je toch naar de bruiloft des lams. He? Maar nou is het in het geestelijke, geliefde, dan is het zo dat de bruidegom die verlangt meer naar zijn bruid als de bruid naar de bruidegom verlangt. Ja. Dan mag de bruid wel eens uitroepen, kom Heer Jezus, kom haastiglijk, maar dat zegt ze op grond van de geef van hem die gezegd heeft, zie ik kom haastiglijk. En die roep van Christus, geliefde, die vindt wederklank in het hart van de bruid, van de bruidskerk. Er zal er niet eentje gemist worden, geliefd. Er zal er niet eentje gemist worden, al lijkt het hier, en het is, we leven ook in de tijd van de klaagliederen. Want we leven niet in hooggeestelijke dagen. De Heere geeft wel eens een grootschalige opwekking. Die heeft mogen geschieden op de Pinksterdag en onder de bediening van George Whitefield. Toen zijn er duizenden tot het geloof gekomen. Want de Heere zegt tegen George Whitefield, jij gaat buiten de legerplaats preken. En dan ga je ook voor die wereldse schoenmaker preken. En voor die wereldse bakker ga je preken. Want die durven natuurlijk door die kerkdeuren niet te gaan. Want dat is allemaal omgeven met vroomheid en werkheiligheid. Dan ga je net als Christus ga je door het land reizen. En dan ga je van hem preken op de graven, op de dorpspleinen, in de straten, kermissen, En toen kwamen ze aan, de goddelijk licht geleid. Ja, dat is weg hoor in onze dagen. Dat is weg. He? Ik in uw klein hoekje en gij in het mijn. Ja, ja.
En de dochter van Sion is overgebleven als een hutje in de wijngaard en als een nachthutje in de komkommerhof, als een belegerde stad. We leven weer in de tijd van klaagliederen. Dat zeg ik niet uit moedeloosheid, maar op grond van de schrift. Je moet bij de werkelijkheid blijven. Je moet bij de... Dan zeggen ze mensen, ja, dan zeggen ze, ja, maar ik wil positief zijn. Nou, als God niet positief spreekt in zijn woord, dan helpt al dat menselijke positieve je geen snarsel. Weet je wat tante Margie zei? En dat zei ze ook op grond van de schrift. Hij zei, ze zegt, jochie, zoek geen hoge dingen. Zoek geen hoge dingen, want God brengt een kwaad over alle vlees. Hij zegt, ze zegt, maar je zal je ziel als een buit uitdragen. Daar heb je het. Dat is de erfenis der heiligen. Hè? Ja. God gaat zijn gemeente vergaderen. Want deze wereld, geliefde, die zal vergaan met alles wat erin beweegt en leeft. Maar die de wil van God doet, die blijft tot in de eeuwigheid. En nou is het in onze dagen, ze zeggen het, maar ze doen het niet. Hooggeestelijke taal. Hè? Maar de praktijk vloekt ermee. Weet God niet vanaf. U zegt, maar Gods volk is toch ook niet volmaakt. Jawel, dat is ze in Christus. Hè? God ziet zijn volk aan hoe ze in Christus is. Niet wat ze in zichzelf is. Nee. Nee. Want dan zou het nog een verloren zaak zijn. Hè? Dan zou het nog een verloren zaak zijn. Daarom is het Goede Vrijdag geweest. Want dat hij gestorven is, dat is hij der zonde eenmaal gestorven. En dat hij leeft, dat leeft die gode. Alzo ook gijlieden. Daar heb je. Daar heb je. Er zal er niet eentje gemist worden, geliefd, in dat koninkrijk van Christus, want hij heeft al zijn schapen geteld, gekocht en betaald, die naar Gods voornemen geroepen zijn. En het zal ook blijken dat het een schare zal zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, talen en natieën. Maar de openbaring van de kerk met een hoofdletter, dat is in onze dagen nauwelijks nog te vinden. Tenminste, in het uiterst geseculariseerde Westen. De Heere die heeft zijn kandelaar verplaatst naar andere delen van de wereld. Maar in het geseculariseerde Westen, daar is alles te dood in de pot. Alles te dood in de pot. Waarin de kerken met de kroonrichter van Christus hebben afgerekend. Mijn geliefde, er is niks nieuws onder de zon. De toenmalige kerk in de tijd van Christus, die stelde in de begrafenis van Christus ook geen belangstelling. Ze hadden hun zin, Christus was dood, hè, zo dachten ze erover. Die verleider is dood. En nu waren zij voorgoed van hem af, tenminste, dat was de kerkelijke opinie van toen, hoewel de werkelijkheid totaal anders was. Want het Sanhedrin was er niet zo zeker van dat Christus in het graf zou blijven. En daarom gingen ze naar Pilatus, ze roepen Pilatus erbij en zeggen ze, Heer, wij zijn indachtig dat deze verleider, hè, dat is groot spreken, want ze geloofden het zelf niet, dat deze verleider nog levende gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Dat geloofden ze vast, dat geloofden ze vast. En weet je wat ze dan gaan verzoeken? Nou, Pilatus zegt, gij hebt een wacht. Hè? Zoek het maar uit, gij hebt een wacht. En doet het dan zoals u dat verstaat. Dat is ook zakelijk. Dan gaan ze met een peloton soldaten naar het graf van Christus. Omdat ze voor de opstanding van Christus bevreesd waren. Ze wilden de Zoon van God gevangen houden door een peloton soldaat en een steen. Door een steen voor de graf. Hè? God tegenhouden met een steen. Ja. Maar de wettische vrees der Joden, geliefde, dat moet ik ook zeggen, want er is ook een andere kant van de medaille. De wettische vrees der Joden voor de opstanding van Christus, die stelde toch het ongeloof van de gelovigen beschaamd. Want de Joden, aangezien de Joden voor de voorzegde opstanding van Christus vreesden, zaten de discipelen van Christus met de deur op slot, alsof het een verloren zaak was. Voel je het? Dus de Joden die geloofden in de opstanding van Christus, met een bittere haat, want ze probeerden dat tegen te houden, met een stelletje van die soldaten en een steen, terwijl de discipelen van Christus door ongeloof bevangen in een huisje zaten met de deur op slot.
Maar geliefde Gods volk moet door diepte en door dalen, opdat het leven van Jezus geopenbaard worden. Daar heb je het dan. Anders zouden we zelf menen het leven in eigen hand te hebben. We moeten door vele verdrukkingen gaan, door de macht van het ongeloof, want dan weet je ook dat je ervan verlost bent. Als je nou nooit de macht van de zonde gevoeld hebt, en je eigen onmacht, je eigen onwil, dan moet je ervan verlost worden. Dan weet je ook de kracht van Christus' opstanding niet te waarderen. Daar moet plaats voor gemaakt worden. Er moet plaats gemaakt worden voor Goede Vrijdag. En een Goede Vrijdag, dat gaat door het rechthuis van Pilatus. En dan komt de begrafenis van Christus. Dus die arenden vieren geregeld, die arenden van Christus, die vieren geregeld Goede Vrijdag, omdat zij altijd worden overgegeven in de dood van Christus. Maar juist dan wordt het leven van Jezus in onsterfelijke lichamen geopenbaard. En die zijn vlees eet en zijn bloed drinkt, die zal in der eeuwigheid niet meer hongeren en dorsten. En daar wordt nou de ware rust geschonken. Het vette van zijn huis gesmaakt. Waarom stelde Jozef van Arimathea en Nicodemus en dat groepje gelovige vrouwen nou zo'n belang in de dood van Christus? Omdat ze van hem gegeten en gedronken hadden, van zijn lichaam en zijn bloed. Dus daar wilden zij bij blijven. De dood van Christus, dat is de sterkste magneet voor degene die in Christus geloven. Want al waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. Daar wordt de ziel in liefde dronken. Van dat aas. En het was de voorbereiding van de Sabbat, geliefden. En op de Sabbat rusten zij naar het gebod. En Jezus rustte in het graf. 3 dagen en 3 nachten. Zoals Jona was in de buik van de vis. 3 dagen en 3 nachten. Maar geliefden, ween niet over de dood en de begrafenis van Christus. Maar ween vrijelijk over uzelf en over uw kinderen. Want Goede Vrijdag is een goede en blijde dag voor Gods volk. En een slechte dag voor de duivel. Het was de slechtste dag voor de hel. Want de Heer Jezus is de hel tot een hel geworden. En het graf tot een graf. En een dood voor de dood. Dat is toch zo'n troost voor Gods volk. De dood verslonden tot overwinning. Toen dat waar werd in mijn leven, geliefde. Toen heeft hij zijn eeuwige armen onder mijn hel doorgeschoven. Want Gods volk wordt zalig van onder eeuwige armen. Komt hij op uit de put van je hel. En zo is de Heer Jezus mijn hemel geworden. Dan komt hij op uit de put van je hel. Niet naar boven opgaan. Of naar beneden afdalen. Nabij u is het woord. Het levende woord. En Goede Vrijdag, geliefde, dat is juist het evangelie voor verloren zondaren. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is de zijne tijd voor de goddelozen gestorven. Daar heb je het. Dat is het evangelie. En Gods volk mag het nastamelen. Christus is gestorven en begraven om onze zonde en hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En op Goede Vrijdag werd de lijdende knecht des Heren begraven om dwars door het graf een doortocht te maken ten eeuwige leven. Weinig belangstellende, maar toch was deze begrafenis de belangrijkste en de noodzakelijkste begrafenis die ooit geweest is en wezen zal. Er zijn er weinigen die er worden ingeleid. Velen zoeken in te gaan, zegt de schrift, maar zullen niet kunnen, omdat zij als een oude mens zoeken in te gaan. Maar degenen die worden ingeleid en doorgeleid door de dood en het graf van Christus, die zullen het op paasmorgen van hun leven, op de paasmorgen van hun leven uitjubelen. De Heer is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En kunt u het ook nastamelen door het geloof, geliefde? Ook van mij. Ook van mij. Is hij als een ontijdig geborene, zegt Paulus. Ik ben een ontijdig geborene. Jullie discipelen, jullie zijn allemaal gezondige, wedergeboren kinderen gods. Hij zegt maar, hij is ook van mij gezien hoor. Hij is ook van mij gezien. Als een ontijdig geborene. Is hij ook van mij gezien. Amen. O lieve heren, gij laat u bewonderen, gij laat u aanschouwen, gij laat u begraven, gij laat uw dood gedenken door de doden die gij hebt levend gemaakt op uw spreken en die gij bijeen vergadert om uw dood te gedenken, om uw vlees te eten, om uw bloed te drinken tot eeuwig leven. En lieve heren, mocht dat ook op deze dag in onze harten bekrachtigd worden, voor het eerst of opnieuw, opdat we werkelijk uw dood zouden gedenken en door de kracht van de opstanding van Christus zouden mogen leven. Want dan gaat het niet meer hoe wij het doen, maar hoe u het doet. En hoe u het gedaan hebt. O heren, dat wordt onze weg, dat is die smalle weg ten hemel. En leer ons door die enge poort te gaan. Door die enge poort, o lieve heren, daartoe besluit geen mens, maar dat heb gij besloten, wie daar doorheen gaan. En mocht u heilig lastig vallen om door die poort te worden getrokken, om door die poort te worden begenadigd, in die poort te worden gerechtvaardigd. En mocht daartoe deze paasdag dienstbaar zijn, lieve heren, dat we het niet zouden verafgoden als een bijzondere dag, want die bijzondere dag, die kan alleen maar bijzonder worden als het in ons leven persoonlijk Pasen wordt, persoonlijk Goede Vrijdag wordt, persoonlijk Pinksteren wordt. En heren, mocht gij uw woord zegenen, dat in alle gebrek is gepredikt geworden, het is maar de dwaasheid de prediking, maar gij belieft door de dwaasheid de prediking zalig te maken die geloven. En daar bidden wij u om, in Jezus naam, opdat u een volk zou vergaderen, die u eeuwig daarvan de lof, de dank en de eer zal mogen toebrengen tot in eeuwigheid. En dat alleen om Jezus wil, om wille van zijn dood, om wille van zijn opstanding. Om Jezus wil, amen. Mijn geliefde, zingen we tenslotte nog van de 124ste psalm en daarvan het derde vers. Psalm 124, vers 3. Dan had geen mens naar onze klacht gehoord, dan had een zeven rampen ons versmoord. Geloofd zij dies de Heere die redt van het graf en die ons schoonvreed vervolgt van oor tot een roof niet in een tanden gaf. Maar daar hoort ook vers 2 bij. Dus van Psalm 24, 124, het tweede en derde vers.
Oh,
Troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.